Omroepstichting. Dit is de boeddhistische omroep met de Middenweg, eenmaal per twee weken op de zondagavond. Vanavond kunt u luisteren naar een gesprek dat Jeanette Werkhoven afgelopen januari had in Bombay met Ramesh Balsekar, spiritueel leermeester in de Advaita Vedanta-traditie. Advaita Vedanta is de leer van non-dualiteit, die ervan uitgaat dat alleen het absolute als essentieel beginsel bestaat en dat alle verschijnselen in het bestaan illusie zijn. Ramesh Balsekar woont al sinds zijn geboorte in 1917 in Bombay, met een korte onderbreking voor zijn studie in Londen. Zijn hele leven werkte hij als bankdirecteur. Hij leidde een gewoon leven, waarin spiritualiteit van jongs af aan wel een grote rol speelde. Maar pas na zijn pensioen ontmoette Balsekar zijn leermeester, Sri Nisargadatta Maharaj, een van de belangrijkste Advaita Vedanta-leraren die India gekend heeft. Balsekar werd de vertaler en tolk van Nisargadatta en na zijn transformatie kreeg hij van zijn leraar opdracht om ook les te gaan geven. Balsekar is nu bijna 87 jaar en nog dagelijks ontvangt hij mensen die met levensvragen bij hem komen. Zijn leer is heel eenvoudig samengevat op de volgende wijze. Het uiteindelijke inzicht is dat er niemand is om iets in te zien. In het nu volgende gesprek licht hij toe hoe een uitspraak van de Boeddha uit de Lankavatara Sutra hem mede inspireerde.
Now, what we are really concerned with is the individual human being as someone who is interested in spiritual seeking. So the first question for me is, what is the spiritual seeker seeking? The normal answer is enlightenment, self-realization. And usually there the matter ends. What is enlightenment? Nobody knows what enlightenment is. And yet, everybody seeks enlightenment.
Balsekar stelt als eerste vraag, waar is de spirituele zoeker naar op zoek? Meestal wordt geantwoord verlichting of zelfrealisatie. Maar wat verlichting precies inhoudt, daar heeft men vaak geen idee van. Toch zoekt iedereen verlichting. Balsekar vervolgt met te zeggen dat de Boeddha een heel duidelijk antwoord gaf op de vraag, wat is verlichting?
And do you know, 2500 years ago, the Buddha gave a very direct answer. What is spiritual seeking? Just to accept what is obvious. And that is, according to him, in life, in phenomenal manifestation, the functioning of it is life, he said, events happen. Deeds are done, but there is no individual doer doing any deed. He said, that's it. For him, if I'm truly able to accept, events happen, deeds are done, but there is no individual doer doing any deed.
De Boeddha zei, dingen gebeuren, daden worden gedaan, maar er is geen individueel doenerschap. Er is niet iemand die iets doet. Dat is het enige dat je volledig moet aanvaarden.
As I understand it, Buddha says that is all you have got to accept totally. Not just intellectually, totally. And then he also gives the answer. What will enlightenment do for me? And Buddha says again very clearly, enlightenment means the end of suffering. Enlightenment means the end of suffering.
En de Boeddha zei ook heel duidelijk wat verlichting inhoudt. Verlichting betekent het einde van het lijden. Wat bedoelde de Boeddha nou precies met lijden? Dat moeten we uitzoeken.
So what did Buddha mean by suffering? Buddha knows that whoever the human being, however high or however low, cannot escape the pain in the moment. Life means, the basis of life is living from moment to moment, never knowing what the next moment is going to bring. It may bring pain, it may bring pleasure. And the same holds good for everybody. The sage, the saint, the king, the beggar, for everybody. Therefore, no human being can ever hope to have anybody reduce his suffering, increase his pleasure. No one. So that is the basis of life which he has to accept. And obviously Buddha was no fool. So he had accepted that. And yet he says, enlightenment means the end of suffering.
De Boeddha had gezien dat niemand de pijn in het moment van nu kan ontlopen. Je leeft van moment tot moment en weet nooit wat het volgende moment je zal brengen. Dat kan pijn zijn of plezier. Dat geldt voor ons allemaal, van hoog tot laag, van koning tot bedelaar, iedereen. Er kan geen enkele hoop zijn dat iemand anders je lijden kan verminderen of je genoegens kan vergroten. Dat is de basis van het leven. De Boeddha zegt, verlichting is het einde van het lijden. En hij voegt eraan toe, verlichting betekent totaal aanvaarden dat geen enkel individu in staat is werkelijk iets te doen. Dat wil zeggen dat er geen individuele doener bestaat.
Enlightenment means the total acceptance. No individual capable of doing any deed. That means non-doership. So what is the suffering? Suffering which I have caused myself by believing that I do what I do, I am responsible for what I do, and you are responsible for you, what you do. That is the sense of personal doership. And he says, this sense of personal doership has caused everyone enormous suffering. And that suffering will end. So, I have to find out, what is the suffering which I have caused myself by believing I am the doer of my actions and responsible for my actions, and you are responsible for your actions. So, total acceptance of individual doership.
Wat houdt lijden precies in, zegt Balsekar. Het lijden heb ik mezelf aangedaan door te geloven dat ik verantwoordelijk ben voor mijn daden en jij voor de jouwe. Dat is het geloof in een individueel doenerschap. De Boeddha zegt dus dat het geloof in het doenerschap het lijden veroorzaakt, maar dat het lijden wel degelijk beëindigd kan worden. Balsekar stelt voor om te onderzoeken welk lijden we onszelf hebben aangedaan en hoe het geloof in een persoonlijk doenerschap is ontstaan.
All I have to do is think on my own experience. Believing that I am the doer, I know many stupid things have been done. So what I know is, I am not a stupid person. Why have I done all these stupid things? I am not a bad person. Why did I do all the bad things? So, the enormous load of shame and guilt for my actions, that is the suffering. The load I have carried, load of guilt and shame for my actions, and the load of hatred and malice that I have held against the other, because I hold the other to be responsible for his action. The result is, these two loads prevent me from having any peace. So, what am I looking for in life? Peace of mind, to be anchored in peace and harmony, while I face life from moment to moment.
Kijk ik naar mijn eigen ervaringen met betrekking tot het lijden, zegt Balsekar, dan weet ik dat er veel domme dingen gebeurd zijn. Toch ben ik geen dom iemand. Ook ben ik niet een slecht iemand. Waarom heb ik dan al die slechte dingen gedaan? Er is dus een enorme last van schaamte en schuldgevoel over mijn eigen daden. Dat veroorzaakt lijden. De last van schaamte en schuld voor mijn eigen handelingen en de last van haat en wrok die ik voel voor de ander. Want ik houd de ander ook verantwoordelijk voor zijn daden. Dus de last van schaamte en schuld enerzijds, haat en wrok anderzijds, beletten mij in vrede te leven. En dat is nu juist wat ik zoek. Verankerd te zijn in vrede en harmonie, terwijl ik leef van moment tot moment.
I want to feel anchored in peace and harmony, while I necessarily, no choice, face life from moment to moment. That is clear, that is what I want. And that is what I expect enlightenment or self-realization to give me. So my next question is, how do I know what I'm looking for is not an illusion?
Ik wil dus verankerd zijn in vrede en harmonie, terwijl ik leef van moment tot moment. Dat wil ik bereiken en dat verwacht ik van zelfrealisatie of verlichting. De vraag is nu, zegt Balsekar, of dat bereikt kan worden.
The answer is, according to my concept, every single individual at some time in his life has had this feeling of being utterly anchored in peace. So everybody has had that. And also, everybody knows at least one or two people who have been accepted as two special people, wise people, who obviously live their life suffering the same kind of suffering I have, enjoying the same pleasures that I do, and yet, obviously, they live their life obviously anchored in peace. So I see these people and my own experience. Therefore, what I'm seeking is not an illusion. It is there.
Volgens Balsekar heeft ieder individu ooit wel eens zo'n moment gekend van absolute vrede en harmonie. Iedereen kent dat gevoel. En we kennen ook allemaal een paar bijzondere mensen die hun leven volledig in vrede en harmonie leven, ongeacht wat er gebeurt. Daarom is die vrede en harmonie wel degelijk haalbaar.
Next step. If I had that peace, why did I lose it? And my own experience tells me I lost it. Last time I had it, I lost it because of a thought. What kind of thought? In other words, what kind of thought has the power to snatch my peace? And then I recollect what happened was a thought arose reminding me of something I had done to a friend which turned the friend into an enemy. And every time that thought occurs, reminding me of the guilt I have always carried because of what I did that time, and that reminds me of the many other things I have done. So a thought resulting in guilt and shame for my actions, any reminder of that smashes the peace.
Als ik die vrede ooit gekend heb, waarom ben ik die dan kwijtgeraakt? In Balsekar's ervaring is de vrede verstoord door een gedachte. En dat was een gedachte aan iets dat hij iemand had aangedaan, waardoor de ander zijn vijand was geworden. Telkens als die gedachte weer opkwam, kwam er direct een schuldgevoel naar boven, ook over andere dingen die hij verkeerd had gedaan. Dus is het een gedachte die schuldgevoel en schaamte oproept, en dat verstoort de innerlijke vrede.
Similarly, any thought about the other did to me, for which I've hated him. A thought like that also brings up the hatred I have felt for the other. And the other are many. So, only that thought has the power to snatch my peace. A thought of something, guilt and shame for my actions, hatred and malice for the other. When that thought happens, my peace is gone.
Zo gaat het ook met gedachten over wat de ander mij heeft aangedaan en waarvoor ik hem ben gaan haten. Iedere gedachte daaraan brengt de haat weer naar boven voor de ander. En de ander, dat zijn er vele. Ook die gedachten verjagen de innerlijke vrede.
Therefore, very simple logic. The only way I can retain the peace when it happens next time is if I'm able to accept totally. No one is a doer, neither me nor the other. I'm not the doer, the other is not the doer. Things happen through us. Deeds are forced on us, which we are not able to resist. Sometimes good deeds, sometimes bad deeds. But whatever the deed, the deeds are forced on human beings. Only if I'm able to accept that totally, then never again do I have to carry any load of guilt and shame for my action, hatred and malice for the other. In other words, only if I am able to accept totally, no one is a doer, then my relationship with the other is neat and pure. In other words, my relationship with the other is clean and pure, my relationship with the other then becomes steeped in harmony. And my relationship with the other being harmonious means peace for me.
Het is dus heel simpel. De enige manier waarop ik mijn innerlijke vrede kan bewaren, is wanneer ik de woorden van de Boeddha kan aanvaarden. Niemand is een doener. Ik niet, maar ook de ander niet. Dingen overkomen ons. Daden dringen zich aan ons op. We kunnen er eenvoudigweg geen weerstand aan bieden. Soms zijn het goede daden, soms slechte. Maar feit is dat de mens gedwongen wordt tot zijn daden. Alleen wanneer ik dat volledig kan aanvaarden, hoef ik nooit meer de last van schuld en schaamte te dragen voor mijn eigen handelen of haat en wrok te voelen voor de ander. Wanneer ik accepteer dat niemand een doener is, dan is mijn relatie met de ander schoon en zuiver en kan deze vervuld zijn van harmonie en vrede.
So the only way I can hope to have a harmonious relationship with the other, which results in peace for me, is if I'm able to accept no one is a doer, neither me nor the other. In other words, a happening happens.
De enige manier om dus een harmonieuze relatie met de ander te hebben en in vrede te leven, is als ik kan accepteren dat niemand een doener is en dat dingen gewoon gebeuren.
So the deepest impact of this is, a happening happens, no one is to blame, neither me nor the other. We are both merely instruments through which life happens, through which the energy functions and brings about precisely that which is supposed to be brought about according to a cosmic law.
Dat betekent op het diepste niveau, er gebeurt iets. Maar niemand treft blaam, nog mijzelf, nog de ander. We zijn eigenlijk louter instrumenten waar het leven doorheen stroomt en waarbij precies veroorzaakt wordt wat er moet gebeuren volgens de kosmische wetten van karma. Maar, vraag ik aan Balsekar, hoe zit het dan met je persoonlijke verantwoordelijkheden in het leven?
Certain action happens through this body-mind organism. I know it is not my action. But the society does not accept that. And the society cannot. So, living in a society, I'm forced to accept the decision of the society about any action that happens through me. So my responsibility to the society must continue. But that's only a small aspect of responsibility.
Balsekar antwoordt dat bepaalde dingen gebeuren door mijn lichaam denken voelen organisme. Ook al weet ik zelf dat ik niet de doener ben, de maatschappij zal dat natuurlijk niet accepteren. Dus blijf ik altijd verantwoordelijk tegenover de maatschappij voor de acties die er door mijn organisme gedaan worden. Dat is één kant van de zaak.
The more important aspect, responsibility to myself, which is the basis of my happiness or unhappiness. Let me give an example. An action happens through this body-mind organism. The society regards it as a good, so the society, Ramesh is a good man, this is a beautiful action. Ramesh should be rewarded. Me, the ego, is not concerned. So, in the body-mind organism, pleasure arises. In any body-mind organism, that an action of happening through that is rewarded, pleasure arises in the body-mind organism. But the ego, knowing that it is not his action, how can pride arise in the ego? See what I mean? Pleasure in the body-mind organism, but not pride in the ego. The other way, the society disapproves of an action. Disapproval of the society is an input in this body-mind instrument, and the reaction of the brain to the body is pain or regret. Regret that it happened. Pleasure, but no pride. Pain or regret, but no guilt or shame in the ego. The ego knows it's not his action.
Maar misschien nog belangrijker is de verantwoordelijkheid naar mezelf toe voor mijn eigen gevoel van geluk. Balsekar geeft een voorbeeld. Stel, er is iets gebeurd met behulp van mijn lichaam denken voelen organisme. De maatschappij ziet het als positief en zegt, Ramesh Balsekar is een goede vent, hij moet beloond worden. Maar als ego staat hij daar helemaal buiten. Er komt dan wel een gevoel van genoegen op in het organisme, maar geen trots meer in het ego. Keurt de maatschappij een van mijn handelingen af, zegt hij, dan is er in het organisme wel pijn of spijt om wat er gebeurd is, maar geen schaamte in het ego. Want het ego weet dat het niet de doener is.
So I go through life, accepting whatever the society decides, which means for me pain in the moment or pleasure in the moment. So I go through life accepting pain or pleasure in the moment, but my ego, me, the ego, is always free of either pride or guilt. What the society does to me, that's the society's right, and I have to accept it. And society's decision means pain or pleasure in the moment, which I have to accept. But deep inside, I don't carry the burden of guilt or shame, pride. Now, this is about my actions.
Het ego kan altijd vrij blijven van schuld of schaamte. Zo accepteer ik wel hoe de maatschappij het ziet en neem ik daar ook verantwoordelijkheid voor, maar diep van binnen draag ik niet de last van schuld of trots met me mee.
Now, where the other is concerned, Jeanette, I'm hurt. Earlier, I would have said, he hurt me, I hate him. Now, with the total acceptance that if it were not my destiny according to the cosmic law to be hurt, no power can hurt me. But if it is my destiny according to the cosmic law to be hurt, no power on earth can protect me. See what I mean? Therefore, if I am hurt, then which action happening through which body-mind organism has hurt me is irrelevant. Relevant point is I'm hurt because I'm supposed to be hurt. Whether that action has happened through A, B, C, D, irrelevant. So I don't even bother.
Zo gaat het ook wanneer iemand anders mij iets aandoet. Voorheen zou ik zeggen, hij heeft me gekwetst, dus ik haat hem. Nu heb ik geaccepteerd dat als het niet mijn lot is om gekwetst te worden volgens de kosmische karmische wetten, dan kan geen enkele macht mij pijn doen. En als het mijn lot is om wel gekwetst te worden, dan kan geen enkele macht mij beschermen. Het doet er niet toe wie of wat mij kwetst. Belangrijk is dat het een wetmatigheid is en dus niet uitmaakt wie of wat de handeling uitvoert.
Therefore, the question of my hating anybody doesn't arise. So, I go through life accepting the pain or pleasure determined by the society, accepting the hurt caused by the other, but without any hatred towards the other. So whether it is my action or the other's action, I have to accept my destiny according to the cosmic law. So I live my life accepting my action as well as the other's action, as not anyone's action, with the result that I have to accept whatever happens in the moment. But my ego, me, the ego, is totally empty of any pride or guilt for my action and any hatred and malice towards the other. Absence of pride and guilt for my actions, absence of hatred and malice towards the other means peace and harmony. I don't have to seek and achieve peace and harmony. The moment I'm able to accept totally, no one is a door, that is the peace.
Dus is het ook niet nodig om iemand te haten. Ik ga dus door het leven en accepteer pijn of genoegen zonder haat voor de ander te voelen. Ik accepteer wat me overkomt als een wetmatigheid, veroorzaakt door kosmische wetten. Ik kan alles aanvaarden in het moment van nu. Maar mijn ego, het ik, is leeg van trots of schuld over mijn eigen acties en leeg van haat en wrok naar de ander toe. En dat betekent vrede en harmonie. Zodra ik accepteer dat niemand een doener is, is er innerlijke vrede. Wanneer je je meest waardevolle bezit, het doenerschap, offert, dan ben je nog louter een instrument. Een groter offer kun je als mens niet maken.
I have surrendered my doership. What more can I surrender? My most valuable possession. My doership. That also I have just surrendered. In other words, I have surrendered that which made me feel I am a human being. Now, having surrendered my doership, I am only an instrument, helpless instrument. What bigger sacrifice, Janet?
Bijdrage van Jeanette Werkhoven. Voor meer informatie over Ramesh Balsekar verwijzen wij u naar de website www.rameshbalsekar.com. En dat schrijft u als volgt: RAMESHBALSEKAR.com. En het is nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Maandag 26 april geeft Gelek Rinpoche een lezing over liefde en mededogen in actie in de Grote Kerk aan de Kerkstraat in Den Bosch. De entree bedraagt €9 en de lezing begint om 20:00 PM. Op donderdag 29 april geeft hij een lezing over sterven in vrede, een goede dood in Jewel Heart in de Dominicanenstraat 2B in Nijmegen. Ook deze lezing kost €9 en begint om 20:00 PM. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar, tijdens kantooruren op nummer 035-6293-191. 035-6293-191. Volgende week zaterdag in Reflecties de column van Han de Wit, een verslag over een reis langs de boeddhistische pelgrimsplaatsen in India en deel 4 van onze serie Onderricht over de Bodhisattva's over Maitreya.